En dan ook tegelijk stemmen voor puntje 21, gemeentelijke holding in Vereffening voor de algemene vergadering. Dan moeten we ook nog de agenda goedkeuren voor puntje 21. Kunnen we die agenda goedkeuren? Ja. Dank u. Agenda puntje nummer 22. HV Krem, de algemene vergadering, goedkeuring van de agenda en aanduiding vertegenwoordigers. Kunnen we dat goedkeuren? Of Klaas, wil jij stemmen? Ja, oké. We gaan stemmen.
Ja.
Agenda puntje nummer 23, Providentia BV, buitengewoon algemene vergadering op 19 juni, goedkeuring van de agenda en aanduiding vertegenwoordigers. Jo.
Ja.
Agenda punt 24, kennisname notulen, buitengewoon algemene vergadering van toerisme, Pajottenland en Zennevallei, ontbinding en vereffening van de VZW. Dat is een kennisname. Agenda punt nummer 25. Aanpassing algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties. Jo.
Ja. Heeft u het kunnen lezen? Het zijn drie kleine aanpassingen. Eentje over het aankrampen van voorbijgangers. Je mag nu ook geen opdringerig en agressief gedrag meer tonen als je ze aanklampt, de mensen. En twee... Wij hebben daar dikwijls problemen mee als er private ingebruikname van de openbare plaats, dat men dat niet aanvraagt. En hier wordt nu gestipuleerd dat er eigenlijk als er geen vergunningsaanvraag werd ingediend, er toch een administratieve sanctie ten laste kan gegeven worden aan degene die de ruimte inneemt. En als deze niet gekend is, de zakelijk gerechtigde van het personeel. Dus daarmee is dat eigenlijk wel geregeld. En het derde puntje is eigenlijk de datum waarop dat in voege treedt, en dat is 1 juli 2025.
Zijn daar vragen over? Geen vragen. Kunnen we dat goedkeuren of moet er gestemd worden? Goed, dank u. Agenda punt nummer 26, reglement van orde, provincie, domein Huizingen, kennisname, reglement en goedkeuring van vervanging in de politieverordening. Jo.
Ja, de titel zegt het eigenlijk zelf. Het provinciedomein maakt elk jaar een reglement op met soms enkele wijzigingen erin. En dat wordt integraal opgenomen in onze politieverordening van de politiezone. Het is gewoon de wissel van het oude en het nieuwe document. Maar het is een kennisname.
Goed. Volgende punt, nummer 27, schoolreglement van de gemeentelijke basisscholen van Beersel. Ook Jo.
Ja, ook elk jaar een terugkerend punt. Er zijn niet zoveel wijzigingen. U heeft ze kunnen lezen, maar ik wil ze ook nog wel eens overlopen. Tenzij iemand daar ergens een vraag over heeft, misschien is dat wel duidelijk, want ik had het gewoon in kleur laten zetten wat er veranderd is. Dus ik denk dat dat vrij duidelijk is. Dat zijn kleine aanpassingen. Daarnaast hebben we ook nog voor elke school een schoolbrochure waar de meer praktische zaken van de school in staan. Maar onze vier scholen hebben elk een eigen identiteit. Dus die schoolbrochure wijkt wel wat af. In het schoolreglement zit eigenlijk het juridisch juiste context vanuit onze onderwijskoepel.
Zijn daar vragen over? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agendapuntje nummer 28, reglement voor de herbruikbare bekers. Christen.
Ja, dank u, voorzitter. Het lokaal bestuur heeft een overeenkomst afgesloten met de externe firma AMAP voor het ontlenen, maar ook professioneel reinigen en beheren van de herbruikbare bekers bij openbare evenementen in Beersel. Dit initiatief is feitelijk bedoeld om verenigingen en openbare jeugdinitiatieven in Beersel te ondersteunen bij het verminderen van afval en het bevorderen van duurzaamheid bij evenementen. Zoals jullie hebben kunnen lezen, we stellen deze herbruikbare bekers gratis ter beschikking. Er zijn ook verschillende categorieën. We hebben categorie A, openbare jeugdinitiatieven, fuiven in Moesjebaas en evenementenhaldok. Categorie B, inwoners van Beersel, Beerselse bedrijven, politieke partijen in Beersel. En dan de C, erkende Beerselse verenigingen, Beerselse scholen en deeltijds kunstonderwijs. Ook kinderopvang, crèches en buurtcomité's. Het is uiteraard voor openbare Nederlandstalige evenementen binnen onze gemeente. Er mag geen doorverhuring of gebruik buiten Beersel gebeuren. Jullie hebben ook gelezen hoe dat je het moet aanvragen. Nu, wat wel belangrijk is, wie betaalt wat? Waarom dat ik dat toch eventjes wil benadrukken. Dus de ontlening is volledig gratis voor A, B en C. Maar wat is er nu nieuw? De reinigingskosten. De gemeente betaalt bij categorie C, plus de gemeente, OCMW-diensten, adviesraden, activiteiten in samenwerking met het lokaal bestuur Beersel, jeugdinitiatieven, fuiven in de Moesjebaas of het dok. Dus alle andere ontleners die betalen zelf de reiniging. Nu, die reinigingskost die wordt bepaald door een aangestelde firma en zijn terug te vinden op het reservatieplatform. Nu, schadeverlies wordt steeds door de ontlener vergoed. Jullie hebben kunnen lezen €2 per beker en voor die box €50. Dus mensen moeten dat gaan afhalen en terugbrengen in Huizingen, in Neerdorp. En daar gaan ze de bekertjes terugzetten. Ze moeten ze afspoelen en netjes terugbrengen. En dit binnen de 72 uur. Er zijn ook sancties, zoals jullie hebben kunnen lezen. Dus door het verder te verhuren aan derden, dat mag niet. En bij bedrog. Dus dan krijg je 5 jaar uitsluiting van reservering en schadevergoeding. Dus feitelijk, dit reglement is opgesteld, en dat is een heel belangrijke, eerst en vooral voor het afval te verminderen, door verenigingen en organisatoren de kans te geven herbruikbare bekers gratis te gebruiken, met duidelijke regels rond gebruik, kosten en verantwoordelijkheden. Ik dank u.
Zijn er vragen? Ja, Klaas.
Ja.
Agendapunt om een amendement in te dienen. Het is positief dat die dienstverlening wordt aangeboden, maar een minpunt is voor ons die schadevergoeding bij verlies. Die wordt nu op €2 per beker gezet. Dat is buitengewoon veel als je een groot evenement organiseert. Ik zit zelf in het jaarmarktcomité van het dorp. Als je met massaconsumptie te maken krijgt en je verliest daar enkele honderden bekers, dan is dat een serieuze aderlating voor een vereniging. En ja, er wordt dan gezegd dat je met een waarborgsysteem moet werken, maar ook daar is ondertussen al door zeer veel verenigingen gebleken dat eigenlijk de consumptie fnuikt. Je weet hoe dat gaat. Je zit met 5, 6 in een groep en die moet zijn een beker... Ja, maar dat is zo, hè. Dat is zo, dat fnuikt de consumptie. Dus dat is eigenlijk niet interessant voor een vereniging om dat te gaan installeren. En daarom willen wij eigenlijk een constructief amendement indienen om die van die €2,20 te maken, wat normaal voldoende is om de waarde van die beker te vergoeden. En anderzijds ook de verenigingen de kans geeft om hiermee te werken. Want ik kan u zeggen, onder andere het jaarmarktcomité, ik denk dat wij op vlak van consumptie een van de grootste evenementen zijn van de gemeente, wij werken daar niet mee om die reden. Dus het lijkt mij een pijnpunt dat moet worden aangepakt en dit amendement strekt daartoe.
Ja. Oké, ik wil hier eventjes op antwoorden. Dus wat je wel eventjes moet... wat toch wel belangrijk is, onze gemeente die vraagt geen waarborg. Als u kijkt, andere gemeentes die vragen wel een waarborg. Wij doen dat niet. Ook de reinigingskosten, die nemen wij op ons. En dat is uniek in Vlaanderen. Als u eens gaat kijken naar andere gemeenten, iedereen moet de reinigingskosten betalen. Dus wij doen dat niet. Dat is toch ook heel belangrijk, dat zijn kosten. Je moet ook weten, een beker, dat kost de gemeente 0,40 cent. En jij zegt, oké, we gaan 0,20. Bij verloren of schade, dan komen wij nog niet eens aan de aankoopprijs. Dan, ja, allee, dat is niet haalbaar. Als je dat gaat bekijken, 0,40 tegen 0,20, is dat nogal, allee, dat is gewoon echt niet haalbaar voor een gemeente. Dus, en wat je daar ook zegt van die andere punten, kan ik jou ook eventjes een antwoord geven. De vraag was waarom het waarborgsysteem geen negatief effect heeft op de consumptie. Nu, het invoeren van een waarborgsysteem betekent dat de bezoekers bij aankoop van hun drank een kleine extra waarborg betalen. Nu, Klaas bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld waar ik zelf naartoe gegaan ben. In Nieuwpoort heb je het beachfestival. Je kan gewoon je beker, je koopt een beker aan. Ik geloof dat het daar 1 euro is, maar de mensen kunnen hunzelfde beker teruggebruiken en dan moeten die geen waarborg geven, ook voor jullie. De drank, je gaat er nog altijd winst uit maken, want dat is ook een systeem. Je moet daar eens over nadenken. Dus in de praktijk heeft dit nauwelijks invloed op de bereidheid van mensen om consumpties te kopen. De mensen gaan nog altijd drinken. De waarborg wordt immers niet gezien als een prijsverhoging, maar als een tijdelijk voorschot. Dus consumenten weten dat ze het bedrag terugkrijgen. Er zijn talrijke voorbeelden van grote evenementen. Hè. Je moet eens rondkijken. Iedereen vraagt een waarborg. Ga je naar Werchter? Er zijn nog andere festival, Pinkpop, noem maar op. Dus we zijn niet alleen. En er zijn ook een aantal zaken waarom het geen negatief effect heeft op de inkomsten van de verenigingen. Daar kom ik ook wel eventjes op terug. Dus de inkomsten van een vereniging die komen voort uit de verkoop van dranken, niet uit de bekers zelf. Omdat het consumptieniveau nagenoeg gelijk blijft, blijven ook de inkomsten stabiel. De mensen gaan niet zeggen, we gaan een pintje minder drinken, omdat we hier een beker hebben. Allee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus heel belangrijk, met dat waarborgsysteem, ervoor zorg dat er minder bekers verloren gaan of vervangen moeten worden. Als je aan de mensen een bedrag gaat bijrekenen, dus voor de vereniging gaat het de kosten verlagen. Je gaat minder bekers moeten kopen. Want die gaan ook beschadigd zijn als ze dat weggooien. Dus ik denk dat dat een positief effect is, dat je mensen bewust maakt, ook voor minder afval, ook de opruim- en schoonmaakkosten. Als we het allemaal moeten gaan opruimen, het hangt allemaal een beetje aan elkaar. Dus, en ook waarom het goed werkbaar is bij evenementen met een grote bezoekersstroom. Het lijkt complex, maar je kunt daar feitelijk aan werken. Dus goed en vlot, voldoende en goed bereikbare inleverpunten. Een goede duidelijke communicatie naar het publiek en een vlot kassasysteem is ook heel belangrijk, die de waarborg automatisch kan verrekenen. Er zijn heel veel festivals in binnen- en buitenland die allemaal werken met een waarborg. Ik denk niet dat wij met 2 euro zoveel gaan vragen dat wij buitensporig daarin zijn. Want we moeten uit de kostprijs geraken. Dus je kan onmogelijk 0,20... Allee, dat is niet realistisch. Als je dat kijkt, kostprijs 0,40... Bij duizenden bekers, als je minder bekers koopt, gaat dat dan nog hoger zijn. Dat is toch niet haalbaar, denk ik.
Ja, het wil nu lukken, mevrouw De Schepen. Wij hebben zelf juist een 10.000-tal bekers aangekocht. En wij hebben daar inderdaad 20 cent voor betaald per stuk. Dat is ook de reden waarom ik die 20 cent in het amendement heb geschreven. Dus misschien wat dat betreft enige opzoeking doen. Twee, u zegt dat heeft geen effect op de consumptie. We gaan binnenkort onze 180ste jaarmarkt, of 178ste, ik wil er vanaf zijn tegemoet. Dus naar ervaring toe vind ik dat eigenlijk jammer dat hier wordt gesteld alsof wij out of the blue dit hier neerleggen. Dit komt eigenlijk echt uit het verenigingsleven. Dit gaat over praktijk, ervaring. Dus eigenlijk was dit een zeer constructief amendement. Ik verwijs ook naar uw reinigingskosten. Dat is inderdaad interessant, maar als je dan dat het reglement gaat lezen, dan lees je wel dat de bekers wel degelijk moeten afgewassen zijn, gereinigd of gedroogd. Ze moeten afgespoeld en netjes opgeborgen worden. Dus je moet ze wel degelijk reinigen.
Nee,
dat staat letterlijk in artikel 5.
Ja, maar het is gewoon afspoelen en gewoon in een bak steken. Allee, dat is toch iets dat niet veel werk vraagt, gewoon afspoelen. Dus ik denk dat dat niet het probleem is. En u zegt de 0,20 cent, maar vergeet niet. Wij eerst en vooral ons personeel, de kosten van het personeel. Ten tweede, die bekers die Wat dacht ik te zeggen? Dus als de bekers worden afgehaald, dus AMAP die gaat de gemeente factureren, wij gaan de mensen factureren, de ontleners. Daar steekt allemaal tijd in, facturatie maken. Het is ook een kost aan. Plus de reinigingskost zelf, dat moeten wij ook betalen, is ook een kostprijs. Begrijp je? Op die manier.
Oké, we gaan het debat hier afronden. Ik schors even de vergadering om dit amendement te bespreken, omdat het om 3:30 pas is rondgestuurd. Dus het is betrekkelijk laat rondgestuurd. 5 minuten. Goed, dan gaan we nu stemmen over het amendement.
Nee.
Volgende puntje, jaarrekening van IG. Gaan we even stemmen over het reglement zelf? Volgende puntje, de jaarrekening van Zennevallee Hergist. Elsie.
Ja, de jaarrekening 2024 van de projectvereniging IGS Zennevallee Hergist werd vastgesteld op de Raad van Bestuur van 24 maart 2025 en wordt vervolgens voorgesteld aan de deelnemende besturen die een goedkeuring moeten verlenen. De totale ontvangsten voor 2024 bedroegen 120.000 euro. Co-financiering van de 3 deelnemende besturen. En de afgesproken bedragen zijn voor de stad Halle 48.000 euro, gemeente Sint-Pietersleeuw 42.000 euro en de gemeente Beersel 30.000 euro. De grootste kost in 2024 ging naar het deelproject Zennepaden, terrassen en bruggen. En er werden ook nog een aantal late uitgaven geboekt voor de triennale gist. Zijn hier nog vragen?
Vragen? Nee, kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u. Agenda punt nummer 30, Eddy, omgevingsvergunning Rilroheiden, Grootheideweg, Essenveld enzovoort.
Ja, 30 en 31 zijn eigenlijk 2 soortgelijke punten, collega's. Het zijn 2 omgevingsvergunningen die op de gemeenteraad komen omwille van het feit dat er ook een zaak der wegen is aan zit, zoals men dat noemt. Het gaat 2 keer over het uitvoeren van rioleringswerken. In punt 30 ziet u de straten, de cluster Rilroheide, Grootheideweg enzovoort. Het is een zaak der wegen of het project, u kan het lezen. Het gaat over het aanleggen van grachten, bufferbekken, rioleringsstelsel en vernieuwen van de wegenis en nog een aantal andere vegetatiewijzigingen. Een zaak der wegenis betekent dat er wijzigingen gebeuren in de zijkanten van de weg. Het gaat hier dan telkens over het overdragen van privé, over het desaffecteren en overdragen van terreinen naar het openbaar domein. De lange lijst met plannen zit erbij in het punt. En dus wij vragen u om de zaak van de wegen goed te keuren. De andere punten, de aangegeven zone vrij en onbelast en zonder kosten voor de gemeente afgestaan worden aan de gemeente. En de zone die deel uitmaakt van de grondafstand en inleiding bij het openbaar domein gebeurt op kosten van het lokaal bestuur Beersel. Voorafgaand aan de oplevering dient er een als beeldplan opgesteld te worden. Artikel 5, bij beoordeling over de vergunningsaanvraag moet dit er deel van uitmaken. En dan ook nog de beroepsprocedure. Vraag uw goedkeuring eerst voor dit dossier, voorzitter.
Ja. Ja, Egon.
Die rioleringswerken zijn een ideale kans om ook de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers in en rond het voetbalveld van FC Dorp aan te pakken. Het projectgebied laat niet toe om aparte fiets- en voetpaden te voorzien, maar kan er ingezet worden op verkeersremmende maatregelen, zoals fietsstraat zone 30? Zijn er zulke dingen gepland?
Ik kan daarop antwoorden dat wij daar al verkeersremmers hebben aangelegd ter hoogte van de kantine. Dus ik denk niet dat daar nog één wagen 30 per uur kan rijden, ook geen fiets. Voor degenen die van Braine-l'Alleud afkomen, die worden op twee plaatsen door een serieuze bult geremd. Maar we kunnen dat zeker bekijken met de dienst mobiliteit als dat als de werken in uitvoering zijn.
Oké, kunnen we eerst ons akkoord geven voor punt 30? Iedereen akkoord? Dank u. Kunnen we nu ons akkoord geven of zijn er vragen over punt 31? Ja, Egon.
31 situeert zich een stuk Sint-Pietersleem, een stuk Lot Adenistraat. Dus de vraag is, wat is de relatie en de stand van zaken met het project van de VVM rond het creëren van een gecontroleerd overstromingsgebied in deze regio? Dus terug tijdens dat fameus debat in Lot werd daar gesproken over potentiële onteigeningen. Sorry. Dus de vraag is, kunnen we een update krijgen van heel dat project?
Ja, ik vrees, Egon, dat dat niks met het punt zelf te maken heeft. Hè. Dit gaat hier over een grondafstand van binnen een omgevingsvergunning. Ik denk dat je beter die vraag volgende keer stelt als een mondelinge vraag en dan kunnen we dat voorbereiden. Dank u. Agenda punt 32 zijn de mondelinge vragen die ingediend zijn door de fractie. Wij zijn. Is iedereen akkoord voor punt 31? Ja, dank u. Agenda punt nummer 32, mondelinge vragen. Wij zijn Beersel. Ik stel voor dat jullie dat, de mensen die betrokken zijn, toelichten.
Dus de eerste vraag gaat over Vassiogedo. Dus tijdens de gemeenteraad van 23 januari informeerde de burgemeester ons over de site van Vassiogedo. Hij vertelde dat Beersel en Sint-Genesius-Rode samen de krijtlijnen zullen uitzetten en een korte opdracht hebben gegeven aan een studiebureau om potentiële promotoren in de juiste richting te sturen. Dus deze opdracht liep toen op zijn einde. Dus we zouden graag een stand van zaken willen ontvangen in dit dossier.
Wel... Ik wil zeggen dat ik misschien iets te enthousiast ben geweest dat dat een zeer korte procedure ging worden. Nu, ik kan wel een stand van zaken geven. Nu, het loopt nu stilaan naar zijn einde, maar ik durf niet meer zeggen dat ik het de volgende gemeenteraad uitgebreid kan doen. Waar zitten we vandaag? Het is al een aantal keer weg en weer geweest. Sint-Genesius-Rode heeft wat voorstellen gedaan waar wij het moeilijk mee hadden, omgekeerd veel minder. Waarom? Omdat onze gordel eigenlijk heel smal is. Dat is de onderkant van de Vassiogedo-winkel, de Delijze, het waterwinningsgebied en het voetbalveld. En neem daar nog de dierenwinkel bij. En als je dan oversteekt, het onderste deel is Beersel en het bovenste deel is Sint-Genesius-Rode, heb ik vorige keer ook al gezegd, maar misschien toch wel nuttig. Nu, wat hebben wij als ideeën, suggesties meegegeven? Want het blijft natuurlijk, het zal geen project van Beersel worden of geen project van Sint-Genesius-Rode. Het is de eigenaar van de gebouwen die eigenlijk vraagt, geef ons krijtlijnen, dat we hier niet 10 jaar met leegstand en stilstand zitten. Dus wat hebben wij eigenlijk meegegeven? Het inrichten van een brandweerpost is wel een belangrijke. En daar heb ik denk ik vorige keer niet over gepraat. Nu, dat is eigenlijk... aan bod gekomen toen de brandweer eigenlijk is ging bekijken in zijn gebied welke dekking elke gemeente had. En ja, die dekkingsgraad was voor Beersel, voor Alsenberg en Sint-Genesius-Rode eigenlijk rood. Die moet eigenlijk groen zijn. Nu, we kennen allemaal hoe dat komt. Als er een ambulance komt... We hebben het deze week nog gehad, dan komt die uit Braine-l'Alleud. Wij moeten rekenen op de brandweer van Halle. En als die niet kan komen, dan komt die van Uccle. En als die niet kan komen, dan komt die van Brein. Dus er moet eigenlijk nog een brandweerpost bijkomen. Geen post, ik moet zeggen een voorpost. De commandant hoort dat niet graag, maar om het te situeren, dat het niet zo een kazerne is zoals in Halle, maar wel een kleine voorpost die al kan vertrekken naar een brand, zodat als de anderen komen, dat er al... werk gedaan is. Nu, Er zitten heel veel jonge mensen in de zaal. Een aantal gaan het misschien nog weten. Vroeger hadden wij hier een voorpost in het kasteel Rondenbos. Dus waar dat vandaag langs de overkant van onze dienst burgerzaken en bevolking stond, vroeger een brandweerwagen die al kon uitrijden. Kon die alles doen? Nee, maar die kon wel de eerste dingen doen. Dus die voorpost, die zouden wij eigenlijk graag terug hebben. Nu, dat is eigenlijk een oppervlakte van 45 aren dat daar nodig is. Je zal je afvragen van, godverdorie, hoeveel auto's gaan daarin moeten? Daar moet natuurlijk ook ruimte zijn om dingen te drogen, om oefeningen te doen. Daar moet ook ruimte in zijn, al is dat er niet meteen aan gekoppeld, voor bijvoorbeeld een pit. Maar het ene is Vlaamse materie en de pit is dan weer federale materie. Maar stel dat daar eigenlijk ook nog een goede plek zou zijn om een pit, dus een ambulance, in te zetten. Ik vind dat wel, maar dat moeten we later dan zien. Dan zou die daar ook passen. Nu, 45 aren, ja, je moet maar zelf rondkijken. Dat zie je niet zomaar in een gebied. Dus het is eigenlijk wel een opportuniteit in die zone, zowel voor Sint-Genesius-Rode als voor Alsenberg-Beersel in zijn geheel, om die daarin onder te brengen. Dus die suggestie staat er voor ons nieuw bij. Dat, wat hebben wij voor de rest nog gezegd? Ja, de mogelijkheid voor een bijkomende kinderopvang in Alsenberg. Er was ook eens geopperd om de nieuwe Delijze, want Delijze wil eigenlijk graag op zijn plek blijven, maar om daar eerst wonen en een rand wonen. Delijze wil dat eigenlijk liever niet voor de zichtbaarheid natuurlijk, maar wij vinden dat eigenlijk ook niet zo'n goed idee om voor de winkel nog wonen te doen. We denken dat dat eigenlijk voor obstructies gaat zorgen van wegrijdende mensen. Dus daar zien wij eigenlijk geen wonen. Er werd ook ooit eens geopperd om volkstuintjes te maken, maar zowel Sint-Genesius-Rode als wij, dat was zo'n beetje een out of the blue, ik denk zo'n beetje copy-paste. Dat is ook nog iets leuks, we zetten dat erbij in. Geen van ons zag daar eigenlijk de meerwaarde in op dat plan. Waarom? Omdat de woningen van de Bosstraat daar allemaal al een tuin hebben, was tegen de Bosstraat gemaakt. Dus we zien daar niet meteen een opportuniteit voor. Als het kan, in functie van de gemeente en het centrum van Alsenberg, dat er wat publieke parking bij komt, dan zou dat natuurlijk altijd positief zijn. We zouden ook graag hebben dat er een trage fietsverbinding wordt gemaakt om het kruispunt te ontzien, want nog te veel wordt er eigenlijk, ja, als er een straat wordt aangelegd, het fietspad net ernaast aangelegd. Nu is er eigenlijk een opportuniteit met een zeer groot gebied om de fietser eigenlijk een beetje zoals in Nederland op een andere plek op een tragere, leesveilige manier te laten rijden. Wij hebben daar ook gezegd van, ja, dat er een oplossing moet gezocht worden om de drukke zone in Woudlaan eigenlijk over te steken, zodat je eigenlijk misschien ook nog met de Dam en de Molenbeek kan een connectie maken. Maar het is natuurlijk een suggestie. Het aantal bouwlagen willen wij toch wel beperkter zien. Dus de eigenaar die had zoiets van, mag ik de hoogte van de winkel houden? Dus allez, we kennen allemaal de hoogte van de winkel met de grijze platen. Dat is immens hoog, dat is echt een muur. Dus daar mag van ons gewoond worden, maar dat moet dan toch wel in lagere gebouwen zijn en daar moet een doorzicht naar groen. Want niemand weet het, maar achter de Vaste Godot-winkel ligt eigenlijk nog wel een mooie groene plek. Dus die zie je vandaag niet, die zouden we terug moeten vrijmaken. Dus het toreneffect moet zeker weg. Natuurlijk, wij hebben ook gevraagd dat het kruispunt, ja, het is een once-in-a-lifetime chance eigenlijk om het kruispunt op te lossen. Het kruispunt, als je dat goed wil leggen, loopt dat eigenlijk een stuk door de kop van de winkel, de oude winkel. Dus daar zal een oplossing moeten voor gezocht worden. En dat vinden wij toch wel één, samen met ABV, die zeer, zeer hoog op ons verlanglijstje staat. Ik denk dat het zal afgedwongen worden. Woning 19, dat is eigenlijk de woning, als je bekijkt, die ene woning die nog overgebleven is in het grote Windrix-project, is er daar nog één woning overgebleven. Nu, zij zien dat eigenlijk als, we zouden dat graag ook een mooi appartement van maken, nog met, dat vinden wij nu niet meteen een geschikte plaats om dat te doen. Het is nu niet meteen dat het een breekpunt is voor ons, maar het is een moeilijk bebouwbaar perceel. Het is nu langs een rode lijn, het is ook een wachtgevel, het is niet zo gemakkelijk. Misschien kunnen we dat iets wat vergroenen of kunnen we daar naar het organiseren van het kruispunt meer mee doen. Wat is er nog? Wij opperen eigenlijk dat de functies vooral verspreid wordt. Zowel Sint-Genesius-Rode als wij zeggen dat er moet gewoond worden. Vooral Sint-Genesius-Rode zegt dat er ook sociaal wonen moet mogelijk zijn. Maar wij zeggen van ja, maak er geen communes van. Zorg dat mensen tussen elkaar wonen. Dat het eigenlijk niet is van daar wonen die mensen en daar wonen die mensen. Maar dat het eigenlijk één mooi geheel vormt. We zouden ook graag hebben dat als je Alsenberg binnenrijdt, ook Sint-Genesius-Rode dan bijna, dat er eigenlijk ja, een groene buffer gemaakt wordt, omdat we daar ook wel opportuniteiten zien naar de trage verbinding voor fietsen. En dat het eigenlijk toch ook wel mooi is dat je niet meteen op de gebouwen kijkt, maar dat het toch wel ook groen is. Wij vragen eigenlijk geen bijkomende detailhandel. Er staan nog een aantal panden op het Windrichsplein leeg. Dat hoeft voor ons niet. Ook geen KMO-units die te veel mobiliteitsimpact hebben op het... We gaan het kruispunt wel aanpakken, maar het blijft toch een druk kruispunt dat op sommige momenten verzadigd is. Ook geen retail, want het ontsluiten van het vrachtverkeer is daar niet meteen het beste. En dan, ja, Sint-Genesius-Rode vraagt zich ook af dat ze hun containerpark daar moeten leggen. Daar hebben wij ook gezegd van, ja, dat is toch wel een serieuze impact voor ons. Elke Rodenaar die bij ons komt rijden, jullie hebben er niet veel last van, maar bij ons komt hem eigenlijk op en af. Wij hebben de suggestie gedaan dat hij tenminste op en af rijdt langs de Bosstraat. Ik moet zeggen dat het de animo dan iets minder was. Dus dat is ongeveer waar we nu staan. Effectief, ik had liever gehad dat ik een kant-en-klare presentatie... We zitten vrijdag nog eens samen, denk ik. Ik ga maar 2 dagen ver in mijn agenda tegenwoordig. Dus ik denk vrijdag of terwijl begin volgende week dat we nog eens samen zitten. Ik hoop dat we daar stilaan afronden en dat we daar eigenlijk de eigenaar kan aan het werk laten. Nu, je hebt misschien wel gezien dat een aantal van de gebouwen terug te huur staan. Hij heeft eigenlijk zowel aan ons als aan de gemeente Rode gevraagd van kijk, mag ik niet tijdelijk met korte contracten de gebouwen verhuren? En dat denken wij dat dat beter is dan dat daar te laten verloederen. Want met alle gevolgen van vandalisme, er zijn al een aantal dingen in. Je hebt al gezien, de winkel onderaan is eigenlijk wit geplakt, omdat die eigenlijk vol met auto's staat van de overliggende garage. Die vroeger eigenlijk altijd over het kruispunt reden, want die stonden vroeger geparkeerd op de andere parking van Vastgoed. Voilà, dat is een beetje waar we vandaag staan, Egon.
De volgende vraag gaat over het zinneterras in Lot. Dus de werken aan het zinneterras gaan van start. Dat is op zich een mooi project dat het centrum van Lot opnieuw zal verbinden met het water en een leuke ontmoetingsplek zal worden in Lot. De bestaande parkeerplaatsen krijgen herschikking, maar tijdens de werken zal de hele huidige parking afgesloten worden. Dus wetende dat er reeds een hoge parkeerdruk is in het centrum van Lot, is de vraag of er plannen zijn om tijdelijk extra parkeerplaatsen te voorzien tijdens de werken. In de buurt van de huidige parking liggen 2 stukken grond die tijdelijk zouden kunnen ingezet worden tot de werken voorbij zijn. Is deze piste onderzocht?
Ja, deze piste is onderzocht. Jij zegt 2 percelen, wij hebben er 3 gevonden die we mogelijk zouden kunnen gebruiken. Maar vandaag, die zijn niet van ons, zijn de onderhandelingen bezig om te kijken wat mogelijk is. Dat we die kunnen gebruiken, vandaag is het nog niet nodig, met de nutswerkingen gaat het nog. Het is vanaf 4 augustus dat we die eigenlijk moeten kunnen inzetten. Maar we zouden ze eigenlijk ook graag kort op dat moment inzetten, dat het weer niet lijkt alsof van we willen het een met het voor het andere oplossen. Als je nu al inzet, dan gaan er weer tekort zijn op 4 augustus. Maar we zien ook nog alternatieven die er vandaag eigenlijk al zijn en die ook zouden kunnen dienen achteraf. Alleen ja, die een beetje een mentaliteitswijziging vragen. Achter de oude Rijkswachtkazerne staat er eigenlijk een parking van een 18-tal auto's die quasi altijd leeg staat. Nu, op dit moment. Dus die zou kunnen gebruikt worden. En ook de Molenstraat is eigenlijk een redelijk brede straat waar je kan langs parkeren, zelfs langs beide kanten. Het enige voordeel of nadeel is, het is te zien wie dat het wil bekijken, is dat je dan tegen aangepaste snelheid door de straat moet rijden. Maar dat lijkt mij geen probleem. Dus maar voor de 3 percelen lopen de gesprekken.
Ja, Klaas.
Ja, voorzitter, mag ik daar even bij aansluiten? Je zegt dat er de piste wordt onderzocht. Bedoelt je dan op dat perceel In de Emile de Busserstraat, naar het Kapelle Rond, op uw linkerkant.
Ja, ik, allee...
Zie je wat ik zie?
Ja, ik zie waar je zit.
Daar, het is dat perceel, hè?
Ik ga niet op de percelen vooruitlopen, omdat allee, er is vandaag nog niet met de eigenaars... Ik zeg het is lopend, we hebben ze gezocht. Er wordt zeer kortelings met de eigenaars samengezeten, maar bon, ik zou niet graag hebben dat ze in deze opname horen. Ah, mijn perceel wordt gezocht, ik weet van niks, maar ik hoor toch in de gemeenteraad, dus...
Ja, het probleem gaat zich toch zeer snel en zeer acuut stellen. Hè? Er is nu, je ziet nu al mijn probleem.
Wat blieft?
Het probleem zal zich zeer snel gaan stellen.
Maar het gaat ook deze week gebeuren.
Dus potentieel is de bedoeling van dat perceel waar dat je dan niet over gesproken mag worden, zou kunnen gebruikt worden voor parkings.
Het is niet van mij.
En dat al klaar zou zijn tegen de zomer, wanneer dat de werken van Zenneterras beginnen.
Dat zou een tijdelijke parking zijn, hè? Allee. Dus... Het is niet de bedoeling om die daar extra daarvoor is zijn de geen een van de drie terreinen die we in ons hoofd hebben geschikt. Ze zijn ook niet van ons, hè, dus we zullen op de gunst moeten kunnen rekenen van de eigenaar.
Ah, dus het gaat over dat zou een tijdelijke parking zijn, dat zou geen permanente parking zijn. Want er is ook tijdens dat fameuze debat gezegd dat de verloren parkeerplaatsen in het centrum van Lot, dat die zouden gecompenseerd worden elders.
Dat klopt, maar ik heb het daar net gezegd, dat er eigenlijk nog een mentaliteitsverandering zou moeten zijn. De Molenstraat staat vandaag, daar is heel veel plek, dat is op loopafstand. De parking aan de Rijkswachtkazerne, die is ook op loopafstand. Allee, er gaan niet alle auto's gaan op het middenplein kunnen staan, op het nieuwe plein. Maar die twee andere, die zijn toch, allee, ik denk, nog op geen 100 meter. Dat lijkt me toch wel overbelicht.
Ik ken mensen dat daar in die Emile de Busserstraat wonen. Als die dus, wat dat jij zegt, in de Molenstraat moeten gaan, gepakt en gezakt met hun commissies...
Die van de Emile de Busserstraat, die kunnen aan de Rijkswachtkazerne. Dat is 50 meter.
Die kunnen?
Aan de oude Rijkswachtkazerne, waar een parking staat... Van
dat is ook wel nog een serieus stuk. Oh. Allee, als je inkopen gaat... Ja, wij hebben allemaal misschien een oprit, die mensen hebben dat dus niet... Bijkomend, in die Emile de Busserstraat hebben we daar op uw linkerkant, als je van het pleintje richting de Kapelle Rond gaat, hebben we op uw linkerkant gele lijnen, parkeerverbod, 40, 50 meter lang. Bewoners die vragen mij ook van, waarom is dat eigenlijk nodig? Zie je wat ik zie?
Ja, ik denk, Sonja, dat dat te maken heeft, help mij eens, ik denk dat is omdat er anders met de draaicirkel uit die poorten zijn ze te smal.
Ja, maar...
Ik denk dat het
is. Dus het gaat over dit stuk hier.
Wel, ik denk dat...
Hier heb je inderdaad, kan het argument van een draaicirkel gebruikt worden, maar gans dit stuk daarna is eigenlijk totaal nutteloos dat die gele lijnen daar staan. Allee, ik weet niet of dat iets met de mobiliteitsstel kan worden onderzocht, want dat zijn wel ettelijke parkeerplaatsen die potentieel zouden kunnen worden gebruikt.
Daar heb ik geen vertrouwen voor, maar zullen we dat bekijken.
Dank u. Ja, kunnen we dit punt afronden?
Ja, dus ik begrijp dat er onderhandelingen lopen voor drie percelen. En ik zie misschien dat die onderhandelingen zijn gestart door het toedoen van onze vraag. Maar dat laten we tussen ons. Bon. De volgende vraag. Dat gaat over rioleringswerken. Dus we lezen in de pers dat de minister Jo Broens een 500 miljoen euro extra vrijmaakt om lokale besturen te ondersteunen bij rioleringsprojecten die tussen 2026 en 2030 worden uitgevoerd. Dit met het doel de waterkwaliteit te verbeteren en de strijd tegen wateroverlast en droogte aan te gaan. Het is er al meerdere malen ter sprake gekomen dat onze gemeente verschillende locaties heeft die gevoelig zijn voor wateroverlast. Maar uit recent gepubliceerd burgeronderzoek, klimaatmonsters zo genoemd, blijkt dat we ook een probleem hebben met de waterkwaliteit. Dus onze Molenbeek, die in Sint-Genesius-Rode ontspringt, heeft van bron tot monding een te hoge E. coli-concentratie. Daarnaast zijn er ook kleinere beken die nagenoeg volledig op ons grondgebied liggen, zoals de Rielroheidebeek, Zonium-Bosbeek en Kesterbeek, die heel slecht scoren. Ja, by the way, de Rielroheidebeek en de Zonium-Bosbeek die liggen in de zone waar net de rioleringswerken gaan beginnen, dus hopelijk zal daar een effect van gezien worden. Dus dit probleem wordt eigenlijk veroorzaakt doordat er nog steeds woningen zijn die hun afvalwater rechtstreeks in de natuur lozen. Dus de vragen zijn, ja, hoeveel overstortplaatsen bevinden zich op het grondgebied van Beersel? Worden deze opgevolgd en bestaat er een plan om dit aantal te reduceren? Hoeveel woningen in Beersel lozen hun afvalwater nog steeds rechtstreeks in de natuur? Welke ondersteuning biedt de gemeente aan bewoners in gebieden waar geen aansluiting op het rioolnet mogelijk is? En welke concrete rioleringsprojecten staan gepland voor die periode van 2026 tot 2030? En zal Beersel een aanvraag indienen voor beroep te doen op die 500 miljoen euro van meneer Broens?
Ja, heel wat vrij. Ik ga ze één per één proberen te behandelen. Dus hoeveel overstortplaatsen bevinden zich op het grondgebied van Beersel? Worden ze opgevolgd en bestaat er een plan om dit aantal te reduceren? Wij denken dat het niet overstortplaatsen is dat je bedoelt, maar lozingspunten op de openbare riolering. Klopt dat? Nee. Nee. Maar de lozingspunten, allee, ik denk dat dat eigenlijk ook wel een beeld geeft. Er zijn er een aantal op de Molenbeek, eentje in de Van de Veldelaan. Inderdaad, daar lopen de huizen hun riolering nog in de beek. Drie lozingen op het gebied van Sint-Genesius-Rode, op de Halse Steenweg, de Kerkveldsweg en de Smaragdlaan. Eentje op de Elzenheidelaan, twee op de Alsenbergse Steenweg. Nee, drie op de Alsenbergse Steenweg, eentje op de Demeurslaan. En dan in de Zenne zijn er nog in de Modestraat huisnummers tussen 57 en 47, die dat eigenlijk rechtstreeks in de Zenne lozen. En in de Stationsstraat ook enkele woningen. En dan ook nog wijk Biezenweide. Een wijk die ook nog aangepakt wordt in... Die is al een paar keer naar de gemeenteraad geweest. Dus het reduceren van deze rechtstreekse lozingen maakt eigenlijk deel uit van de reductiedoelstellingen die elke Vlaamse gemeente moet halen of toch proberen te halen tegen uiterlijk 2033. Beersel maakt deel uit van het stroomgebiedsplan van de Schelde en de Maas met als prioriteit 4, met als prioriteit 4 voor de waterlichamen. Dit zijn waterlopen zoals de Zenne, de Molenbeek, de Rielerweidebeek, de Zonjenbosbeek en de Diesbeek. Dat wil voor die beken zeggen dat 50% van het reductiedoel al in 2027 moet gehaald worden en 100% in 2033. Voor Beersel gaat dit specifiek over 2608 inwonersequivalent of aparte woningen tegen 2033. Tegen 2027, heb ik al gezegd, moeten we er daarvan dus 50% halen of 1304 inwonersequivalent. Met de huidige lopende projecten behalen we daarmee 90% van de doelstelling. Dus om en bij de 1175 inwonersequivalent. Onze diensten hebben ook een overzicht gemaakt voor het opstarten van 11 nieuwe projecten. Dus Jo Broens mag van mijn part nog wat geld voorzien, hè, want... Wij kunnen dat bijna zelf helemaal alleen gebruiken, maar het zal niet alleen voor ons zijn. Dus deze 11 projecten gaan nog eens 760 inwonersequivalenten dekken. De resterende groene clusters zijn afgelegen zones waarbij veel leiding moet gelegd worden om slechts bijvoorbeeld 4-5 woningen aan te sluiten of pompinstallaties moeten gebouwd worden om naar een hoger gebied, zoals de openbare riolering of de aquafincollector, te verpompen. Maar het blijft wel de ambitie van Beersel om tegen 2023 het reductiedoel van 2608 te behalen en 100% gerioleerd te zijn. Voor de meeste recente cijfers, dat is wel de ambitie, hè? Dus, volgens de meest recente cijfers van de VMM, de Vlaamse Milieumaatschappij, bedroeg de rioleringsgraad in de gemeente Beersel in mei 2025, want ik wist het zelf niet, ongeveer 96%. Dus dat valt eigenlijk al zeer goed mee. Dat betekent dat 96% van onze woningen nu al aangesloten zijn op een openbaar rioleringsnet. Ik wil u dat achteraf ook wel bezorgen. Je moet dat niet allemaal overtippen nu. Dus, de gemiddelde rioleringsgraad in Vlaanderen die ligt eigenlijk op 94%. Dus dat betekent dat we iets beter scoren dan het Vlaamse gemiddelde. Hoeveel van die woningen in Beersel lozen dus nog rechtstreeks in de natuur? Ik heb het gezegd, de zuiveringsgraad bedraagt 97,8%. Dit getal geeft aan dat het afvalwater dat via de riolering wordt afgevoerd, effectief gezuiverd wordt in een waterzuiveringsinstallatie. Dan, welke ondersteuning biedt de gemeente aan bewoners in gebieden waar geen aansluiting op het rioleringsnet mogelijk is? Deze woningen krijgen een IBA. De uitrol daarvan is via rioolbeheerder Faris lopende. Deze worden geplaatst door Faris en ook onderhouden. De woningen die een IBA krijgen, liggen vast in de zoneringsplan. Het plan dat bepaalt in welke gebieden openbare riolering nog moet komen of er misschien nooit gaat komen. Het enige nadeel daarvan is, ja, met de projecten die we vandaag aanleggen, ik denk maar aan de Bruinaputstraat en de Wortelenberg, dat er eigenlijk een aantal mensen zijn die zo'n IBA hebben aangelegd en nu eigenlijk verplicht worden om aan te sluiten op de riolering die in hun straat ging. Dus dat is soms wat gek, maar bon, dat is de wet. Welke concrete rioleringsprojecten staan er gepland voor de periode van 2026 tot 2030? Er is wel degelijk een prioriteitenlijst opgemaakt. Dus het rioleringsproject van de Rielroerde staat voor 25 nog gepland. Grootheide, Dikkemeerweg, Wortelenberg voor begin 26. Menisberg, daarvan is de omgevingsvergunning ontvangen op 5 juni van dit jaar. Dus wordt het bestek opgesteld. Dan hebben we het rioleringsproject van de Biezenweide. Daarvan is de doelstelling om het uit te voeren tegen 2028. En het rioleringsproject van Esselveld is vandaag in ontwerpfase. Dus dat geeft serieus wat, daar is serieus wat werk op de plank. Dus. Ja, zal Beersel dus een aanvraag indienen voor de nieuwe Vlaamse middelen? En is daar reeds een voorbereiding van? Nu, het is niet de eerste keer. De minister spreekt natuurlijk graag over de dingen die hij uitdeelt, maar wij dienen eigenlijk bij elke projectoproep dossiers in. Het zou gek zijn als er subsidies te rapen zijn, dat we die niet opnemen. Deze worden wel natuurlijk niet altijd weerhouden. Daar zit een prioriteitenlijst in voor Vlaanderen ook. En andere rioleringsprojecten gaan soms voor als ze een grotere prioriteit hebben. Welke dossiers hebben wij ingediend tot juni 2025? Dat is het project van de Van de Veldelaan. Herinner u dat dat toch nog wel een straat is waar heel veel geloosd wordt? Het stuk erboven is al wat beter, omdat daar al een collector is die rechtstreeks naar, de collector doorsluist. De Brusselse Steenweg, fase 2, tot aan de, samen met de Witteweg. Dus deze twee die zijn voorlopig in. Dat zijn dus wel twee serieuze dossiers. Nu, ik dacht dat er ook nog de Pastoor Bolstraat bij zat, maar mijn medewerker heeft er terug afgehaald, dus daar zal iets mee zijn voorlopig. Dossiers die bij een volgende projectoproep zullen aangemeld worden en waarvoor we nu een studiebureau zoeken, dat is de Boterbergweg, de Klutstraat, Steendrotsstraat en de Meigemheidenstraat, de Jozef Houwaardstraat en het deel van de as dat we nog niet gedaan hebben. De Donderveldweg, dat is de aansluiting met de Donderveldstraat, die we vorig jaar hebben afgewerkt. De Sashoek, over de Vaart, de Meurslaan, de Gemeenveldstraat, de Pastoor hier staat de Pastoor Bolstraat samen met de Frans Denijerstraat en de Gemeentehuisstraat. En ook de Kruisdreef. Een stukje van de Kruisdreef, want een deel is eigenlijk al aan de collector aangesloten. Dan de laatste vraag. Daarnaast zijn er ook kleine beken die nagenoeg op volledig Beersels grondgebied zijn, zoals de Rillerweidebeek en de Zoniumbosbeek. Nu, je hebt het gezegd, die scoren vandaag redelijk slecht, maar die worden opgenomen in het project van de Rillerweide en daarvan zouden we eigenlijk ja, een zeer sterke verbetering moeten zien, quasi eigenlijk een optimalisering. Eigenlijk. Dus met de geplante projecten moet iedereen die nog loost in die waterlopen eruit gehaald worden en moet dat eigenlijk ja, een gracht worden die proper ligt. Voilà, dat is. Maar als je graag hebt dat ik u dat eens doorstuur, dan lijkt me eenvoudiger dan dat allemaal te noteren. Voilà.
Ja, volgende vraag is eigenlijk een voorstel tot inzamelingmogelijkheid voor restafval in Beersel te voorzien. Dus wanneer de ophalingen van de huisvuilzakken op een maandag vallen. En als dat op die maandag een feestdag is, is er sinds enkele jaren geen inhaaldag meer. We weten waarom. Er is een beslissing geweest van Intradura om geen inhaaldag te voorzien. Dat heeft te maken met eigenlijk de ambitieuze doelstellingen met de OVAM, van de OVAM qua inzameling van de restafvalzakken. En ook te maken met de ronde, de planning van de arbeiders daar. Maar voor ons, zeker in de gemeente waar de ophalingen op een maandag valt, gebeurt dat meer dan op een andere dag, dat die valt op een feestdag. En ook voor mensen in appartementen, ook zeker tijdens de maanden, de weken met hoge temperatuur, Is het zo dat er eigenlijk geen mogelijkheid is voor de mensen om hun restafvalzakken te kunnen deponeren? Ook mensen die met vakantie gaan, als ze geen buren hebben die het, hun vuilniszakken naar buiten kunnen zetten. En daarom stellen wij voor om naar het voorbeeld van andere gemeenten, zoals Halle, maar ook, we weten dat alle containerparken van Intradura, dat de mogelijkheid is om de bewoners, de inwoners te laten komen met hun restafvalzakken. En dat kost eigenlijk niet zoveel. De gemeente moet eigenlijk geschikte containers, een container of drie, inkopen. En eigenlijk het leegmaken van die container gebeurt via dan Intradura. Dus ons voorstel is dit oplossing te kunnen bieden. Dus in te gaan op het voorstel om die oplossing te kunnen bieden voor onze inwoners. Dank u.
Ja.
Ja, het klopt dat inderdaad dat bij verschillende gemeenten dat die mogelijkheid er is. We kunnen dat onderzoeken dat we dat hier binnen Beersel ook kunnen aanbieden. Nu, er zijn enkele belangrijke evoluties waarmee dat we rekening moeten houden. Sinds 2024 is keukenafval niet meer toegelaten in de restafvalzak. Dat moet als GFT aangeboden worden. Nu, vanaf 2027 is het verplicht, conform het materialendecreet, om de GFT aan te bieden in een afvalbak in plaats van in een afvalzak. Maar dat als info. Maar we zullen dat zeker een keer bekijken.
Dank u. Tweede vraag is eigenlijk een bezorgdheid. PFAS. PFAS-verontreiniging. Eigenlijk, er gaat steeds meer aandacht naar de aanwezigheid van de PFAS in onze leefomgeving. Op enkele kilometers bij ons, over de taalgrens, worden de inwoners daar gevraagd, geroepen om geen eieren van hun eigen kippen of geen groenten vanuit hun eigen moestuin op te eten. Door een oproep van de Waalse ministers, en het is op enkele kilometers maar van bij ons. En ook aan de Vlaamse kant verschijnen er regelmatig artikels in de pers die wijzen op het belang en de omvang van deze problematiek. En gezien de toenemende bezorgdheid van de PFAS-vervuiling in Vlaanderen en ook gezien dat in onze gemeente veel inwoners over hun eigen kippen of hun eigen moestuin beschikken, is het ook belangrijk dat wij op de hoogte te zijn. En wensen wij dan enkele verduidelijkingen te bekomen over de situatie in onze gemeente. Drie punten. 1. Werd de gemeente Beersel door de Vlaamse of de federale overheid op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van of het potentiële risico van PFAS, verontreiniging, op haar grondgebied? 2. Zijn er reeds metingen gebeurd of zijn er metingen gepland met betrekking tot de aanwezigheid van deze PFAS in het drinkwater, in de bodem of in de lokale geteelte? Voedingsmiddelen. En 3. Welke stappen overweegt de gemeente te nemen om de inwoners te informeren, indien nodig, en in preventief en remedierende maatregelen te nemen tegen mogelijke blootstelling. Dank u.
Ja. Op vraag van de Vlaamse overheid werd in 2021 een inventarisronde georganiseerd naar bodemvervuiling met PFAS. Alle Vlaamse gemeenten werden hierbij gevraagd een risicolocaties te inventariseren en op basis van deze gegevens liet de Vlaamse regering verkennende bodemonderzoeken uitvoeren. Voor Beersel werden enkele risicozones aangeduid. In al deze gevallen werden omwonenden steeds geïnformeerd via brief en ook via onze gemeentelijke website, waarop dat we verwijzen naar de website van Vlaanderen, waar dat ook de burgers per gemeente de risicozones kunnen terugvinden met de maatregelen die dat er nog zijn. Wat de eieren van eigen kippen betreft, Vlaanderen raadt aan om maximaal 2 eieren per week te eten en binnen de straal van 100 meter voor gebieden met voorzorgsmaatregelen geldt nog steeds het advies om geen eieren van eigen kippen te consumeren. Voor onze gemeente is dit momenteel nog van toepassing voor de zone 100 meter rond Jozef Huismanslaan in bij nummer 65 in Lot.
Als ik u, omdat ik moeilijk hoor, sorry, goed begrepen heb, dan zijn er in Beersel plekken geïdentificeerd.
Ja, waar stalen zijn genomen en waar dat er geen maatregelen nodig zijn, behalve dan nu nog altijd op die ene plaats in Lot, die Jozef Huismanslaan 65. De vroegere Kogebi zitten eigenlijk.
Oké, okay. Ja. Goed, dank u.
Oké, dan sluit ik nog af met een vraag rond het circulatieplan in Huizingen, dat sinds 13 april 2023 geïmplementeerd werd. Dat is absoluut een goede zaak. Het geeft meer ruimte aan voetgangers en fietsers en probeert ook het vrachtverkeer uit de woonwijken te houden. We weten dat een nieuw circulatieplan tijd moet krijgen om het effect ervan te kunnen evalueren, maar het moet natuurlijk ook een evolutief karakter hebben, zodat het ook kan aangepast worden op basis van ervaringen of veranderende omstandigheden. En alleen zo kan er optimaal gaan gestreefd worden naar het creëren van een leefbare en aangename buurt. Nu, verschillende inwoners uit die wijk die stellen jammer genoeg nog regelmatig vast dat het circulatieplan door de automobilisten niet altijd wordt gerespecteerd. Zo die zone 30 wordt niet altijd gerespecteerd. Auto's die de verkeerde rijrichting inrijden. Ook is er het gevoel dat er minder vrachtverkeer is, ondanks de maatregelen. Ook het kruispunt daar aan de Vaucanslaan, de Van Laatstraat en de Guido Gezellenstraat blijft een zeer gevaarlijk punt, zowel voor automobilisten die dan manoeuvres doen die niet volgens het circulatieplan zijn, als ook voor fietsers. Automobilisten zijn zich ook niet bewust dat fietsers wel nog steeds in beide rijrichtingen kunnen rijden. Dus vandaar onze vraag, kunnen wij zicht krijgen op wat cijfermateriaal, hoeveel overtredingen werden geregistreerd met betrekking tot het niet respecteren van deze verkeersregels? Is er cijfermateriaal over het aantal voertuigen dat door die wijken rijdt? Of is er weet van toename van sluipverkeer in andere straten? Hoe gaan we ervoor zorgen dat de automobilisten de regels van het circulatieplan wel naleven? Wanneer is daar een effect zichtbaar van? En zijn er parallel hiermee ook nog aanpassingen voorzien met betrekking tot het circulatieplan in Lot? Daar is de suggestie, de knips die destijds gemaakt zijn, zijn met grijze betonblokken er gezet geweest. Kunnen die nog aangepast worden of is het een kans ook om deze knips te gaan vergroenen? Dank u.
Ja, we hebben die cijfergegevens opgevraagd bij de politie, maar we hebben die nog niet ontvangen. Eens dat ik die heb, zal ik u die bezorgen, maar dat hebben we dus nog niet. Dus op dat kruispunt dus van de Guido Gezellenstraat, voor Kamslaan en Van Laatstraat zijn eigenlijk alle noodzakelijke borden aanwezig. De pijlen staan ook op de grond getekend en er wordt duidelijk aangegeven hoe de circulatie loopt. Dus men kan niet zeggen dat men het niet weet. Intussen zijn er al, u hebt dat ook al gezien, zijn er al opnieuw aanpassingen gebeurd. De blokken zijn van plaats veranderd om de doorgang smaller te maken, in de hoop dat ze toch niet langs daar zouden weglopen. En ook, er werd ook een fietsstrook geschilderd om de fietsers er een betere plaats te geven, want voordien was dat toch wat gevaarlijk. Nu, eigenlijk de bestuurders die in overtreding gaan, die willen eigenlijk de circulatie die heel concreet 550 meter is of 1 minuut meer tijd vraagt, niet respecteren. Het is een feit. Jammer genoeg zijn er nog heel wat. We gaan die situatie opvolgen en als het nodig is, gaan we nog aanpassingen doen, maar nu gaan we daar nog niet op vooruitlopen. Nu, wat betreft het duidelijk maken van die zone 30, gaat er ook nog een grondmarkering komen van zone 30 ter hoogte van het kruispunt van de Oud-Strijderstraat en de Guido-Gezelstraat, eigenlijk waar die zone 30 begint. En dan ook nog eens aan het kruispunt van de Vokamslaan met de Van Laatstraat gaat het ook nog eens op de grond extra geschilderd worden. Ja, zo hopen we dat ze het nog beter weten dat ze in een zone 30 zitten. Nu, wat betreft die cijfers in verband met sluipverkeer, dat hebben we niet. U gaat dat zien in de meerjarenplanning, gaan we dat dus ook wel heel wat meer tellingen doen en kijken dat we echt weer meer cijfergegevens hebben. Dus dat zal volgen, maar dat hebben we dus nu nog niet. Met de bedoeling, als nodig is, om dan een nieuwe beslissingen te nemen. Hetzelfde voor het circulatieplan van Lot als in Huizingen in zijn geheel gaat eigenlijk ook herbekeken worden, het volledige circulatieplan, in de meerjarenplanning. We gaan kijken van, zijn er aanpassingen nodig? Waar kunnen we ergens vergroenen? Maar dat gaat later gerapporteerd worden. We zijn nu volop nog bezig met die voorbereiding. Ik hoop dat dat voldoende is op uw vraag.
Oké, dan nog de laatste vraag van onze reeks. Gaat over het openbaar vervoer voor jongeren. Na Hasselt geeft nu ook Middelkerken vanaf 1 augustus jongeren de kans tussen 6 en 18 jaar om gratis een jaarabonnement van de lijn te krijgen. Dat is een N-VA-schepen waarmee dan toch wel een taboe van de partij doorbroken wordt om daarvoor te kiezen. In Beersel zijn het enkel de jongeren tussen 15 en 19 jaar die een korting krijgen van 50% op de jaarprijs van zo'n buzipas. En zo'n buzipas is het jongerenabonnement van de lijn. Het laat jongeren echt toe om onbeperkt te reizen met alle bussen, trams van de lijn, zowel in Vlaanderen als in Brussel. En daarom pleiten wij ook al langer voor een uitbreiding van deze leeftijdscategorie naar jongeren vanaf 12 jaar tot 21 jaar, omdat het aantrekkelijk maken van openbaar vervoer voor jongeren ligt niet alleen in het verbeteren van verbindingen maar of het geven van andere alternatieven, maar ligt ook in het verlagen van die kosten. Dus hoe zal Beersel als kindvriendelijke gemeente de komende legislatuur het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen? Kan die uitbreiding van die leeftijdscategorie van 12 tot 21 jaar voor een korting voor de buzipas mee opgenomen worden in het jarenplan en kan daar aandacht voor zijn?
Ja, dus als kindvriendelijke gemeente gaan we bekijken hoe we mobiliteit beter kunnen afstemmen op de leefwereld van kinderen en jongeren. Dat gebeurt door een nauwere samenwerking tussen de jeugddienst en de dienst mobiliteit. We zijn momenteel eigenlijk bezig met vertalen van deze samenwerking naar acties binnen het meerjarenplan. Nu, uit de jongerenbevraging blijkt dat dus 30% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar gebruik maken van het openbaar vervoer, wat op zich al goed is, maar nog beter kan. Daar zijn we ons van bewust. Dus nu, dat uitbreiden of dat aanpassen van buzipas gaat ook ingeschreven worden in het meerjarenplan. We gaan eigenlijk de verschillende opties bekijken en daarover gaan we dan rapporteren wat we uiteindelijk gaan beslissen nadat we alles eerst hebben bestudeerd. Oké, maar we nemen het mee. Dank u.
Oké, dank u. Nog tot slot van de gemeenteraad de uitslag van de geheime stemming. Voor agendapunt nummer 19 is Jo van der Meijlen verkozen als vertegenwoordiger voor het lokaal overlegplatform onderwijs met 27 stemmen. Voor agendapunt 20, woonpunt Sennevallei, vertegenwoordiger bestuursorgaan is Elsie de Greef verkozen met 22 stemmen. En voor agendapunt 21, gemeentelijke holding, vertegenwoordiger algemene vergadering is Eddy de Knopper met 19 stemmen. En plaatsvervanger vertegenwoordiger is Jo van der Meijlen met 23 stemmen. Bedankt, hiermee sluit ik de vergadering.